Het HR-halfuurtje wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.
Welkom luisteraars bij alweer aflevering 10 van seizoen 2 van het HR-halfuurtje. De podcast van Rendement waarin ik, Rutger Mollé, samen met mijn vrouw Brechtje in de wereld van HR duik. En in aflevering 10 hebben wij te gast Annette van Duren, eigenaar en oprichter van de People Skills Company. En de titel vandaag is: Zet je mensen aan met People Skills. Voordat we in de podcast duiken, iets nieuws. Want we zijn begonnen op onze socials om te vragen: wat vinden jullie van dit onderwerp? En de stelling die we deze week de ether in gegooid hebben is: People Skills worden steeds belangrijker door de opkomst van AI. Breg, hoe zat het met de resultaten?
Ja, dat is eigenlijk wel heel interessant, want er waren 4 keuzes, A tot en met D, en ik neem ze even met jullie door. A was: mensen zijn minder belangrijk, die scoorde 0%. B, AI heeft geen invloed hierop, die scoorde 8%. C, de druk op skills wordt groter, die scoorde 92%. En D, anders see comments. Nou, dat was 0%, dus mensen hebben geen comments achtergelaten. Maar het is een hele duidelijke winnaar. De druk op skills wordt groter.
Annette, we gaan je zo voorstellen aan onze luisteraars. Maar de eerste reactie op deze stelling?
Nou, ik ben het wel met de meerderheid eens. Ja.
Interessant. We gaan er zo meteen dieper op in. Ja. Brecht, wie is deze Annette die we hier in de studio hebben?
Zij is onderwijskundige opgeleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en leerde daar hoe je gedrag kunt veranderen in de context van een organisatie. Annette is 5 jaar geleden gestart vanuit frustratie.
Daar moeten we het over hebben, Brecht.
Ja,
frustratie is altijd een prachtige bron in deze podcast.
Ja, zeker, zeker. En waar kwam dat nou door? Omdat ze zag dat organisatiebelang soms tegenover medewerkersbelang kan staan. En inderdaad, Rutger, daar gaan we straks zeker dieper op in. En ze begon haar carrière bij Schouten en Nelissen als adviseur en was daarna opleidingsmanager bij Nuon en Royal Haskoning. Welkom, Annette.
Dankjewel.
Ja. Ja, laten we maar gelijk beginnen met de voor de hand liggende vraag, Annette. Kun je ons eens vertellen, wat doet de People Skills Company en wat zijn People Skills?
Ja, nou, de People Skills Company helpt organisaties in verandering om niet alleen verandering op organisatieniveau, maar ook gedragsniveau bij mensen te krijgen. Dus dan moet je denken aan leiderschap, eigenaarschap, gespreksvaardigheden. Dan komen we meteen op People Skills. Dat zijn eigenlijk alle vaardigheden die je nodig hebt om jezelf en anderen te managen binnen de omgeving van het werk.
Ja, op je website noem je er 9. Zijn er 9 people skills of hebben jullie er 9 gekozen om op te focussen als organisatie?
Ja, we hebben er 9 gekozen om op te focussen. En vaardigheden zijn natuurlijk ook een beetje arbitrair. Als je het hebt over gespreksvaardigheden, die kun je ook weer uitsplitsen in luistervaardigheden, in mondelingenvaardigheden, in schriftelijke vaardigheden. He, dus maar 9 hebben wij onderzocht in de literatuur, in andere onderzoeken. Welke echt een bewezen effect hebben op resultaten van de organisatie en het werkplezier van mensen.
Ja, mooi. Daar gaan we straks dieper op in.
Zeker.
Want resultaten zijn we altijd nieuwsgierig naar.
Ja, en ik noemde het net al in de inleiding. Hè? Dus je start het bedrijf uit frustratie.
Ja.
Wat was precies de aanleiding voor jou om het bedrijf te starten?
Ja, nou, misschien gaat dat wel terug naar mijn studie onderwijskunde. Ik heb ook een groot gedeelte organisatiepsychologie meegedaan. En vond het ontzettend interessant en ontzettend leuk. En daar leerde je veel over hoe je als mens een organisatie versterkt en andersom. En toen kwam ik in de praktijk, een ontzettend leuke eerste baan gehad. Maar ik merkte ook dat de bedrijven waar we kwamen, dat daar toch vaak dezelfde frustraties waren die ik ook kreeg in mijn carrière. Namelijk, ik heb veel talent, vond ik. En ik kon veel bijdragen aan de organisatie, maar werd ook tegengehouden. En ik stond ook bij het koffiezetapparaat
te klagen. Kun je een voorbeeld geven van hoe je tegengehouden werd?
Ja, nou bijvoorbeeld een leidinggevende die niet wilde dat ik met het senior management ging praten over een talentenprogramma, waarvan ik toch dacht van ja, maar ik heb die input nodig. Dat ik sneller wilde dan dat de organisatie kon. En dat ik dacht van ja, maar we hebben een heel goed iets neergezet. En doordat iedereen er dan zijn plasje over gaat doen, is het vanuit mijn expertise niet meer het beste wat er kan staan. En dat soort frustraties, ook mensen die dan niet meewerkten, niet deden wat er werd afgesproken. Ja. Soms lastig om met mensen om te gaan. Nou ja, als je jong bent, hè, dan denk je dat iedereen hetzelfde denkt als jij. Dat blijkt niet zo te zijn. Dus dat soort strubbelingen, ja, dat kwam ik heel veel tegen. En vanuit mijn studie wist ik ook dat het helemaal niet zo hoefde.
Ja.
Dus dat frustreerde mij.
Ja.
Ja. Ja. En het antwoord daarop werd deze organisatie.
Exact. Ja. Ja. Nou ja, dat heeft nog wel een kleine aanleiding nodig gehad. En wat meer werkervaring. Maar inderdaad, ja. Uiteindelijk is dit eruit gekomen.
Hey, ik las jullie opleidingen zijn holistisch. Hè? Feedback gaat niet alleen over hoe je hem geeft. Niet die technische kant. Maar jullie kijken ook met mensen. Waar geef je hem over? En in welke momenten? Dus je kijkt eigenlijk breder naar de cultuur waarin de skill gedaan moet worden. Kun je dat wat toelichten?
Ja, wat wij zagen is dat wij klanten hadden die vroegen ons van we hebben eigenlijk een feedback training nodig, maar eigenlijk hebben we hem al 3 keer gehad. Dus sommige medewerkers, leidinggevenden hadden al 3 keer een feedback training gehad en gaven nog steeds geen feedback. Nou, daar is onze training ook uit ontstaan van hoe kan dat nou? Samen met een sociaal psycholoog ook gekeken, wat gebeurt er nou als je feedback moet geven?
Ja.
En heel vaak is het niet dat je het trucje niet kent of dat je de vaardigheid niet hebt. Het speelt veel meer. Je bent bang voor iets, je bent nerveus. En als je nerveus bent, dan komt er meer druk op. Je weet niet hoe iemand gaat reageren. Je hebt nog een ander belang, namelijk dat je langer moet samenwerken. Misschien is het je opdrachtgever of je leidinggevende, maakt het extra spannend. Dus je kunt feedback niet zien als losse vaardigheid. Je moet het zien in een groter geheel. Ja.
En waarom zijn people skill juist vandaag de dag zo cruciaal in organisaties?
Ja. Dat is een goede vraag. Ben ik ook veel mee bezig geweest. Maar wat je ziet is dat het werk gewoon steeds complexer wordt. Hè? Bijvoorbeeld omdat het steeds sneller wordt. Toen ik bij Roya Haskoning werkte, toen vertelde mijn internationale HR-manager dat hij vroeger projecten deed met het buitenland en dan ging alles met de post. Dus voordat je een antwoord kreeg of voordat je een antwoord geformuleerd had, had je alle tijd om dingen uit te zoeken. Nou, hedendaags is alles zo snel. Je moet ter plekke kunnen reageren. De interactie is veel meer. We krijgen veel meer prikkels. En we verstouwen ook gewoon veel meer werk. Ja. Dus veel meer druk. En dan zie je in deze tijd, het werk wordt complexer. Steeds meer mensen werken. Steeds meer mensen die erbij betrokken zijn. Ja, en dan zijn people skills gewoon steeds belangrijker.
Ja, leuk dat je dat bruggetje naar het nu maakt. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè, als je nou kijkt naar de arbeidsmarkt nu. Wat zijn dan 3 skills die voor jou echt in de top 3 staan? Die eigenlijk iedere medewerker en leider in zijn vingers moet hebben.
Ja, nou, het begint voor mij bij eigenaarschap. Echt zelfverantwoordelijkheid nemen. Zorgen dat je invloed hebt. Dat je ook verantwoordelijk voelt voor het resultaat. En het ook een beetje afdwingen dat je dat krijgt. Dat is een hele belangrijke. Daarnaast denk ik verandermanagement. Dat is natuurlijk een beetje een breed begrip. Maar ik denk dat iedereen inmiddels wel snapt dat verandering een constante is. Daar moet je van houden. Dat moet je kunnen trainen. Dat is toch een spier die je wel of niet gebruikt. En ja, voor een leider om ook mensen mee te nemen in verandering constant is echt een belangrijke vaardigheid. En als ik er eentje mag noemen wat misschien geen vaardigheid is, is dat ook gewoon lef hebben. Lef om het gewoon te doen.
Is lef te trainen?
Ik heb het in ieder geval mezelf aangeleerd of getraind. Ik vond feedback geven bijvoorbeeld ook best wel lastig en vermeed het soms een beetje. En ik ben het maar gewoon gaan doen. Doen op een manier die wel bij mij paste. En door het te gaan doen, merkte ik dat het ook gewoon echte resultaten gaf die ik hoopte. En dat geeft dan weer stimulans om het te gaan blijven doen.
Is het ook een training die jullie aanbieden, de workshop LEF?
Nee, maar het is wel iets wat we stimuleren in onze trainingen. Ja, absoluut.
We gaan er even kort uit voor een onderbreking. En na de break gaan we eens kijken naar welke misverstanden er zijn in organisaties over people skills.
Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
Welkom terug. Je had het net, Rutger, over de misverstanden. Dat vind ik ook wel een mooie vraag. Welke misverstanden kom je vaak tegen bij organisaties over people skills, Annette?
Oh, talloze. Maar de meest belangrijke is wel dat people skills soft skills zijn. En misschien zijn ze dat wel als je kijkt naar wat we als HR onder soft skills bedoelen. Maar heel vaak denken we toch een beetje dat je vooral aardig moet zijn. Dat je vooral als leidinggevende medewerkers moet geven wat ze willen. En nou, eigenlijk de echte zachte benadering. En zachte heelmeesters maken stinkende wonden. People skills zijn er juist ook in die lastige situaties zoals het gaat. Dat je ook kaders moet stellen. Dat je ook iemand aan moet spreken. Dat je ook iemand in beweging moet krijgen. Of soms moet zeggen, hey, past dit nog wel bij je? Ja. Dus misvatting 1 is dat het echt alleen maar gaat over, ik moet ja en amen zeggen. Het mag alleen nog maar high-fiving door de gang. Ja,
als het maar soft is.
Met kanon.
Ja, en inderdaad. Aardig. Ja, ja. Maar dat is het dus nadrukkelijk niet.
Nee.
Goeie.
Nee.
Even naar die HR-professional. Die weet vaak wel dat een soft skill belangrijk is. Mm-hmm. Oh, zeg ik het weer? Een people skill?
Ja, ja.
Oh, doe ik het zelf. Een people skill belangrijk is. Maar kunnen ze soms moeilijk tastbaar maken of concreet maken? Hoe doe jij dat?
Nou, wat allereerst wel goed is om te noemen is dat als HR heb je vaak wel de soft skills of de people skills die nodig zijn. Maar je staat ook een beetje als een coach aan de zijlijn. Want degene die het echt doen, dat zijn de medewerkers en de leidinggevende zelf. Tenminste, als HR kun je niet alle gesprekken voor een leidinggevende voeren. En ook dat lijkt me niet heel wenselijk. Dus het concreet maken zit heel erg in de mindset van leidinggevenden en medewerkers ook zover krijgen dat ze weten wat het inhoudt. Wat maakt nou dat mensen hun werk goed en met plezier doen? Nou, dat is een vraag die je mensen gewoon kunt stellen. En dan ook kunt vragen van, hey, hoe vaak heb je het hierover met elkaar? Want dan zie je dat het eigenlijk vaak veel meer dingen zijn dan dat leidinggevende medewerkers gewend zijn. Die zitten vaak heel erg op de inhoud van hun werk, maar wat minder om alles eromheen. Zoals een professionele werkomgeving, feedback geven.
Annette, we weten dat onze luisteraars uit alle generaties komen, uit alle sectoren komen. Zie jij verschillen tussen generaties of tussen sectoren?
Tussen generaties, nou, natuurlijk zijn we andere dingen gewend en heeft de ene generatie meer ervaring dan de andere. En je ziet soms ook wel patronen. Maar een mens is een mens, zeg ik altijd. En we willen gewoon allemaal graag gehoord en gezien worden. Dus voor mij zitten de verschillen veel meer tussen sectoren. Binnen sectoren zie je toch nog wel dat, ja, bijvoorbeeld de zorg. Je zorgt graag voor een ander, maar zorg voor jezelf vind je vaak wat lastiger. Terwijl misschien in een andere sector dat juist weer makkelijker is. We zijn gewend om iedereen die op kantoor zit veel in aanraking te laten komen met ontwikkeling. Maar als het gaat om bijvoorbeeld een buitendienst of een fabriek of in de maakindustrie, ja, dan zijn we altijd bang, zitten mensen daar wel op te wachten? Dus er bestaan binnen sectoren ook wel weer misvattingen of patronen die invloed hebben hierop.
Ja.
En werk jij veel binnen een bepaalde sector? Of heb je echt verschillende opdrachtgevers?
Ja, verschillende opdrachtgevers. Eigenlijk de rode draad daarin is dat ze verandering willen en geloven dat met mensen die verandering mogelijk is.
Mooi. Je staat dagelijks met je voeten in de klei. Hoe merk je nou dat het ontbreken van skills organisaties in de problemen brengt? Kun je daar misschien een voorbeeld ook bij geven?
Goeie vraag. Ja, twee van de elementen waar je het vaak heel duidelijk aan ziet is een hoog ziekteverzuim en een hoog verloop binnen organisaties. Dat zijn wel hele duidelijke, hoe noem je dat?
Indicatoren.
Indicatoren, ja, dankjewel. Ook wat we zien dat een directie vaak denkt van, ze doen niet wat we willen. En we hebben er al zoveel aandacht aan gegeven, maar mensen gaan maar niet mee en ze veranderen maar niet en ze doen maar niet wat ik van ze vraag. En je merkt eigenlijk dat het allemaal wat minder soepel loopt. Er wordt hard gewerkt, maar je ziet het niet terug in de resultaten. De groei blijft achter. Dus ook daarin zie je het. Mensen, de sfeer merk je ook dat wat bedompter is.
Ja, allemaal inderdaad indicaties van dat die people skills een upgrade nodig hebben.
Ja. Inderdaad, ja.
En wat kan HR dan concreet doen om deze people skills te versterken?
Ja, nou, ik zei al eerder, het moet uiteindelijk gebeuren bij die leidinggevende en de medewerkers. Maar ik denk wel dat HR echt een aanjager is. En
ja, wat dat betreft een initiator.
Absoluut.
En kunnen zij bijvoorbeeld ook, zie je dat ook een soort van, dat er een rol is weggelegd voor die HR-professional om daarin de leidinggevende of de medewerker te coachen?
Absoluut, ja. Ja. HR heeft soms een lastige positie daarin, want ook HR is vaak understaffed en komt dan vooral aan tafel zitten als er zogenaamd stront aan de knikker is. En, daardoor hebben ze niet altijd een positie om te kunnen coachen, maar ik ken ook veel organisaties waarin dat wel gebeurt en waar bijvoorbeeld ook een learning and development afdeling kan helpen. Maar zeker hebben die een belangrijke rol in het aanjagen, initiëren ervan, maar ook in het ondersteunen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we vanuit HR niet alleen beleid maken wat erop gericht is om betere people skills, mensen met meer plezier naar het werk te gaan en daarmee de resultaten te verhogen. Maar juist ook om ervoor te zorgen dat leidinggevenden en medewerkers dat kunnen toepassen. Want nogmaals, HR kan ze toepassen, want die heeft de vaardigheden. Ja. Ja. Maar juist leidinggevende medewerkers.
Ja. Ja. Nou, dat is de volgende vraag misschien interessant. Wat ik geleerd heb bij het maken van deze podcast is dat er enorm veel taken op het bordje van die HR-afdeling ligt. Wat zijn dan veelgemaakte fouten die HR-afdelingen maken als het gaat om dit onderwerp?
Ik denk twee dingen. Is nog meer beleid. Dus dan gaan we toch meer beleid. Een thuiswerkbeleid gaan we maken. Nou, ik zeg niet dat een thuiswerkbeleid slecht is. Maar we maken het vaak omdat de leidinggevende en de medewerker het gesprek moeilijk vinden onderling. Of collega's onderling. Van, hey, ik zie jou nooit. Dus dan gaan we maar een beleid maken waarin staat dat iemand 2 dagen in de week naar kantoor moet komen.
Goed voorbeeld. Ja.
One size fits all. Nou ja, dat is dus niet zo. Ga juist het gesprek daarover aan. Nou, en als tweede is het om het te groot te maken. Dus het is heel goed om een plan te hebben, want people skills zijn ook breed. En het gaat over je hele organisatie. Het gaat over de organisatie zelf. Het gaat over leidinggevenden en over medewerkers. Maar uiteindelijk moet je ergens beginnen. En wij zien toch heel veel HR of organisaties die zeggen van, ja, maar dan moet eerst dit in orde zijn, eerst dat in orde zijn, eerst zussen, een nieuw salarisbeleid, functieprofielen en uiteindelijk zijn dat gewoon niet de dingen die in de praktijk op tafel liggen. Uiteindelijk wil je gewoon het ratje draaiende krijgen. Begin ergens.
Ja, dat is een hele mooie. Want daar zat ik inderdaad ook wel over na te denken. Er is zoveel te doen. En als je met people skills aan de slag wil, waar zou, en je hebt beperkt budget of tijd. Ja. Waar moet je dan beginnen als HR?
Ja, nou, en het is goed om te weten dat people skills, voor mij zijn people skills de vaardigheden die bijdragen aan iets heel simpels. Namelijk dat iedereen zijn werk goed en met plezier kan doen. En we weten gewoon wat dat beïnvloedt. Er zijn 9 elementen, ik zal ze niet alle 9 noemen, maar die daar invloed op hebben. Pak er eens 1. Bijvoorbeeld is talentmanagement. Bijvoorbeeld is duidelijke verwachtingen. Pak er eens 1 en ga daarmee aan de slag. Zorg dat mensen de people skills hebben om dat goed te doen. En je ziet dat het als een ratje gaat draaien. Dus ik ga hier ook niet zeggen van, oh, ga even aan de 9 people skills werken en dan van vrijdag op maandag is opeens alles goed. Het is sowieso een proces waarin mensen doorheen moeten. Dus begin gewoon klein. Begin met 1 dingetje en laat het wiel draaien. Dat jij op de achtergrond een groter plan hebt, helemaal goed. Het plan zit alleen niet in al die randvoorwaarden waar we vaak aan denken, in die functieprofielen, in die HR-instrumenten die vaak niet op tafel komen tussen leidinggevende en medewerker.
Dat dacht ik gelijk aan, want als je het hebt over verwachtingen, dan denk je aan, ja, maar wat staat er dan in mijn functieprofiel?
Ja.
En hoe zit dat dan?
Ja.
En nu ga ik iets doen wat buiten het functieprofiel zit.
Nou, en wat als iemand tegen jou zegt, Brechtje, maar het staat niet in mijn functieprofiel?
Ja, dat is...
Ga je dan het functieprofiel aanpassen of denk je dan, volgens mij moeten wij een goed gesprek hebben?
Ik zou dat laatste doen. Jij?
Ik ook. Ja.
We gaan er even uit voor de CDO-tip van de maand. En daarna gaan we eens kijken hoe je nou kunt meten of people skills echt verbeterd zijn. Tot zo.
Betrek het management. Zonder draagvlak van bovenaf blijf je opleidingsinitiatief steken. Zorg ervoor dat directie en management het belang van je trainingsprogramma onderschrijven. Zo krijg je ruimte en budget om echt het verschil te maken.
Wil je meer weten over hoe je de beste trainingen en ontwikkeltrajecten kiest? Ga naar cdeo.nl en ontdek de mogelijkheden. Met cdeo bouw je aan een blijvend succesvolle organisatie.
Annette, we hadden het net al even over hoe je people skills nou kunt meten. Je gaf al wat ideeën aan. Maar zou je nou eens een voorbeeld kunnen geven hoe je dat in een organisatie echt tastbaar hebt gemaakt?
Ja, ik denk een van de meest tastbare voorbeelden is een organisatie geweest in de jeugdzorg. Het was een fusieorganisatie, dus daar was de aanleiding om sowieso meer verbinding met elkaar te krijgen. En daar hebben ze één onderdeel genomen uit wat ik al eerder zei. Hoe kun je je werk beter en met meer plezier doen? En dat was ontwikkeling. Wat ze hebben gedaan is, we hebben met elkaar een gesprekscyclus neergezet die daar veel meer op inging en ook meer op werkplezier gericht was. Die hebben ze uitgerold, zodat in ieder geval 2 keer per jaar goede gesprekken over deze onderwerpen werden gevoerd. Vervolgens hebben ze de mensen, dat mochten wij voor ze doen, zowel medewerkers als leidinggevenden, getraind. En die hebben ze vooral ook getraind in wat erachter zit. Dus niet alleen ontwikkeling, maar ook wat maakt dat jij je werk goed en met plezier kan doen. En hoe kun je dat in de toekomst nog een beetje beter krijgen, al is het 1%. Nou, we hebben met elkaar geëvalueerd op het project. En wat bleek uit de cijfers, het verzuim was van bijna 11% naar iets meer dan 6% gezakt.
Oeh.
Ook het verloop ging naar beneden. Nou, in een jeugdzorgorganisatie, ja, dat gun je gewoon natuurlijk iedereen.
Ja.
En samen met de directie hebben we ook geëvalueerd. En voor een groot deel werd dat ook toegewezen aan deze gesprekken, de goede gesprekken voeren. Je hoorde op meer persoonlijk level dat er veel meer diepgang in de gesprekken zat. Dat het veel meer ging over de dingen die er echt toe deden.
Ja.
Ja, en dat is gewoon een heel mooi resultaat.
Ja. Nou, ik denk dat dat ook bijdraagt aan het gevoel wat je beschreef aan het begin van dit gesprek. Dat je gehoord en gezien voelt.
Ja.
En dat is een hele belangrijke.
Ja, en dan wil iedereen een stapje harder werken of een stapje meer doen.
Eens, ja. Nu gericht even op de toekomst, hè? Want de ontwikkelingen gaan razendsnel. AI doet heel erg mee tegenwoordig in het huidige werkleven.
Ja.
Welke people skills zijn de komende 5 tot 10 jaar echt van wezenlijk belang?
Ja, ik denk dat samenwerken, dat is nu natuurlijk al heel erg belangrijk. Maar je gaat zien dat dat steeds belangrijker wordt. En dan bedoel ik niet alleen samenwerken binnen je team, maar als het werk complexer wordt, zie je dat ook meer afdelingen erbij komen kijken. Vaak, nou, hoeveel organisaties niet een eilandjescultuur hebben nog. He, dus het betekent iets voor de inrichting van je organisatie. Maar ik denk ook juist van je mensen om elkaar te vinden, om elkaar te begrijpen, om werk beter op elkaar af te stemmen. Nou, inmiddels is het ook zo dat je zou maar bij een gemeente werken en je bent beleidsmedewerker. Vroeger was het voldoende om het beste in je vak te zijn. Inmiddels heb je zoveel belanghebbenden. En dat is dus niet alleen in de organisatie, ook buiten de organisatie. Dus ik denk dat samenwerken, beïnvloeden, dus weer die verandervaardigheden, die zijn ook van ontzettend groot belang. Ja, en eentje die denk ik altijd van belang blijft, is gespreksvaardigheden.
Ja.
Dat is je grootste instrument.
Hm.
Gespreksvaardigheden. Jezelf uitspreken. Want heel veel dingen, kijk, we hebben het over feedback. Het is gewoon jezelf uitspreken. En dat op een goede manier, ja, dat gaat jezelf gewoon in je leven en in je werk heel veel plezier opleveren.
Ja, mooi. We zijn begonnen met een stelling. En daar moeten we toch nog maar eens even op terugkomen. Want die rol van de AI die gaat razendsnel. Ik las een tijdje geleden in de krant dat er nu het eerste land is die een AI-bot als minister heeft op 1 portefeuille. Wat is volgens jou de rol van AI en technologie in relatie tot die menselijke vaardigheden? Komen die onder druk te staan? Zorgt dat juist voor gemak? Hoe kijk jij daarnaar met jouw bril?
Nou, ik was verbaasd door de uitkomst van deze stelling. Want alhoewel ik vind dat AI veel meer de menselijke vaardigheden, die people skills, een druk op legt, dacht ik ook dat mensen juist zouden vinden dat mensen overbodig worden. We hebben het heel vaak over allerlei functies die zouden verdwijnen.
Ja.
En ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren. Maar net als dat we dagelijks te veel werk hebben om eigenlijk af te krijgen, zal er ook genoeg werk liggen om al die mensen die misschien een deel van hun baan kwijtraken, weer te voorzien van werk. Maar het betekent wel dat we heel flexibel en wendbaar moeten zijn. En dat het werk wat overblijft juist niet door automatisering of AI overgenomen kan worden. Want uiteindelijk, AI voelt misschien als een mens, maar het is geen mens.
Nee.
Hè? En het wordt gevoed door mensen. Dus uiteindelijk, ja, de interactie tussen elkaar, dat gaat steeds belangrijker worden.
Kijk, people skills, belangrijk onderdeel. Hè? Daar, je zegt, er gaat een radertje draaien. Zo'n traject inzetten heeft natuurlijk ook, het kost geld en tijd.
Mm-hmm.
Hoe overtuig je directie of management van de waarde van het investeren in people skills? En zeker als het om het misverstand soft skills of zachte factoren gaat.
Ja, nou eigenlijk niet. Als je een directie moet overtuigen dat dit belangrijk is, ja, dan hebben ze het denk ik niet begrepen.
Okay.
Want neem alle mensen eens weg uit je organisatie. Wat blijft er dan over? Niks. Maar ik snap wel dat ze een business case willen. Dat deze investering het ook op gaat leveren. Ja, die is vaak wat zachter.
Maar uiteindelijk als het gaat om een minder verloop en een verdaling in ziekteverzuim,
precies,
dan wordt hij ineens hard.
Dan wordt hij opeens hard,
wat
dus dat helpt.
Ja.
Het is lastiger als het gaat over de resultaten. Dus iemand is productiever. Nou, er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar hoeveel productiever je kunt worden als je meer eigenaarschap kunt nemen of betere communicatie hebt. Maar eigenlijk stel ik zelf altijd de vraag, wat heb je zelf nodig om je werk zo goed mogelijk te doen?
Ja.
Ja, en dan merk je ook dat mensen met hele zachte dingen komen. Het is vaak niet een dashboard, het is vaak niet kennis. Het gaat vaak om, ja, ik heb wat van mijn mensen nodig. De sfeer moet goed zijn, ik moet iemand kunnen bellen. Ik moet van iemand op aankunnen, er moet vertrouwen zijn.
Ja.
En gelukkig komt er ook steeds meer van buitenaf wel naar binnen dat dit soort dingen heel belangrijk zijn. Ja.
Mooi. Op je website heb je het over die concrete effecten, hè, van jullie inzet. Je noemt daling ziekteverzuim, hogere medewerkerstevredenheid. Kun je eens nog meer effecten noemen van jullie toverstokje?
Ja, ik denk dat wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat mensen echt beter in hun vel gaan zitten. Ik denk, als je hebt meegemaakt dat je een keertje door je werk niet goed in je vel zat, dat je merkt wat de impact is van de negatieve kant. Maar ik denk dat die positieve kant ook heel belangrijk is om te benadrukken. Dus het is misschien wat minder hard, maar ik vind hem wel heel belangrijk. En ik zeg niet dat we al onze medewerkers moeten betuttelen, maar ik denk dat we ook moeten vertrouwen op onze mensen, dat die niet alleen maar blij zijn en met meer plezier naar hun werk gaan doordat ze betutteld worden en alles maar goed gevonden wordt. Ze gaan juist ook met meer plezier naar hun werk als ze betere resultaten kunnen laten zien.
Ja, want als je het hebt dan over KPI's, welke zijn dan volgens jou belangrijk om te volgen als je met people skills aan de slag gaat?
Ja.
Dus verzuim noemde je al, verloop.
Ja, medewerkerbetrokkenheid.
Ja.
En die moeten we niet verwarren met medewerkertevredenheid, maar echt medewerkerbetrokkenheid. Want medewerkerbetrokkenheid gaat twee kanten op. Dus je zorgt en voor de organisatie en de organisatie zorgt voor jou.
Ja. Ja.
Dus dat vind ik een belangrijke.
Ja, ik zit even na te denken over resultaat. Zou dat nog een KPI zijn?
Absoluut.
Ja,
ja, ik denk dat je ook gewoon naar het algemeen resultaat kunt kijken van, hey, groeien we weer?
Ja.
Want we zijn zo hard aan het werk met z'n allen. Ja, dat alles hetzelfde blijft, dat is vaak niet de inzet die je wil. Als je zo hard werkt met z'n allen, wil je ook groeien. En groeien hoeft niet alleen maar winst te zijn. Het kan ook zijn dat je cliënttevredenheid hoger is. Dat je voor de maatschappij iets teruggeeft.
Ja.
Dus het kan van alles zijn.
Ja. Annette, je bent met een boek bezig.
Ja.
Een managementboek over people skills. Kort, vertel eens. Wanneer ligt die er? Waar gaat die over?
Begin 2026 gaat heten De Kracht van People Skills. En dat gaat echt over hoe je mensen aan kunt zetten. Betrokkenheid in Nederland is ontzettend laag. 13% of 15% van de medewerkers daar ergens tussenin schommelt het ieder jaar. Is echt betrokken, actief betrokken bij de organisatie. Dat is toch veel te laag?
Heel laag.
Ik ben zelf ondernemer. Als maar 13% van mijn medewerkers echt betrokken zouden zijn, ja, dat zou ik echt niet leuk vinden. Dus
nee. Hoe is dat in jouw organisatie? Hoe is het eigenlijk met de people skills in jullie eigen organisatie?
Dat zou je medewerkers moeten vragen. Maar het mooie is wel, daaraan merk je ook, ja, ik zit er hier heel leuk over te praten, alsof het iets is waar je met een toverstafje van alles in kunt doen. Het is moeilijk. Het is moeilijk. Het is leuk en er is ook echt wel veel al over bekend. Maar het blijft altijd moeilijk.
En jouw boek geeft een handleiding om de lezer hierin mee te nemen?
Inderdaad. Dus het is ook echt bedoeld voor professionals die het in de organisatie willen vergroten. Dus bijvoorbeeld vanuit HR. Dat je echt een plan kunt maken. Er zit ook een canvas in waardoor je een plan op 1A4 kunt maken om het te doen. En eigenlijk stapsgewijs elke keer dingen eruit kunt halen om het te vergroten. Dus ja, ik hoop dat daarmee die 13% in Nederland minimaal verdubbeld, mag ik toch
mooie
hopen.
Mooie doelstelling.
Heel mooi. Ja, ja, fijn. We sluiten deze podcast altijd af met 3 tips aan de luisteraars, Annette.
Ja.
Praktische dingen waar ze misschien morgen al mee aan de slag kunnen of waar ze eens even naar kunnen kijken. We zijn benieuwd naar jouw tips.
Nou, dat is een goede vraag. Misschien wel de eerste. Het is voor veel mensen in de organisatie een frustratie nog zo'n traditionele gesprekscyclus met functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken. Ga dat nou anders doen. Ga echt over in gesprek. Hey, wat heb jij nou nodig om je werk beter te kunnen doen, met meer plezier te kunnen doen? Het is een hele simpele, hoeft echt niet een groot project te zijn. Gewoon mee starten. Ik denk dat dat een belangrijke is.
Mooi tip.
Ik denk het eigenaarschap aanjagen van medewerkers. Ga dat ook doen en noem dan niet eigenaarschap, want iedereen noemt eigenaarschap. Maar hoe zorg je als medewerker dat je minder vaak gefrustreerd hoeft te zijn dat mensen niet naar je luisteren? Dus noem het bijvoorbeeld gelijk krijgen en niet alleen gelijk hebben. Maar zorg dat ze geraakt worden om ook in lastige situaties weer net een stukje meer eigenaarschap te nemen. Ja, en ga ervoor zorgen dat je leidinggevenden ook die lastige gesprekken voeren.
Ja, dankjewel voor deze drie tips.
Mooie tips. Dankjewel voor je komst, Annette, naar het HR-halfuurtje. Dank voor het luisteren, lieve luisteraars. En vond je deze aflevering weer een feest om naar te luisteren? Abonneer je dan ook vooral en deel hem met je HR-collega's. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Cedeo, het keurmerk klanttevredenheid voor HR.